je bijna niet onder woorden brengen.
Welkom bij Geluid van Zuid.
Wat je in één keer te pakken heeft, dat je ook never nooit meer loslaat.
De Feyenoorder podcast.
Is er één club en dat is...
Geluid van Zuid, aflevering 71, The Road to Istanbul. Als er nou iets is om naar uit te kijken, dan is het wel de loting van een nieuw Europees seizoen van Feyenoord. Er wordt dan vaak gesproken over een goede of een slechte loting, maar iedereen zit er anders in. De een wil vooral een makkelijke loting en de ander een tegenstander van formaat, om je te kunnen meten met de allerbeste en om geschiedenis te kunnen schrijven. Veel supporters vinden bereikbaarheid van de uitwedstrijden ook een belangrijke graadmeter om te kunnen spreken van een fijne loting. Dichtbij is prettig, maar ver weg en avontuur is ook niet onbelangrijk. Wat dat betreft is het jammer dat Kairat Almaty uit Kazachstan zich wel heeft geplaatst voor de Champions League. De afstand tussen de Kuip en de speelstad Alma-Ata is 6.554 kilometer. Dat is een route die loopt via Moskou en gerekend zonder file, nou, laten we zeggen, je bent even onderweg. Maar goed, dat dus niet. Maar wat wel? Wie zijn onze tegenstanders? En hoe verging de club dat eerder? Welke verhalen gaan er schuil achter de namen? We frissen graag het geheugen op van onze luisteraars. En dat doe ik, Dave Geens, hallo. Gelukkig niet alleen, maar aan mijn zijde, zoals altijd, een vast en herkenbaar geluid. Harry Hamer.
Yo, goedenavond Dave.
Zo.
Welkom luisteraars bij de podcast van de nieuwe koploper van Nederland.
Ja, nieuwe koploper, ja.
Ja, verrassend hè.
Goed hè?
Ja.
Toch?
Nou ja, dat hadden we natuurlijk niet verwacht. Want wie had er nou verwacht dat PSV van Telstar zou verliezen thuis? Dus, maar ja, dan moeten we het zelf nog doen. En we hebben wat dat betreft heeft Feyenoord gebroken met een traditie. Want vaak was het zo dat als PSV en Ajax punten lieten liggen op zaterdag, dat wij dat dan op zondag ook deden. Maar nee, niks is minder waar. En we hebben, mag ik wel zeggen, gedomineerd op het kasteel. Zonder nou echt briljant te spelen. Maar Feyenoord had volledige controle over de wedstrijd. En 0-4 was eigenlijk nog een zwakke afspiegeling van de krachtsverhoudingen.
Tempo lag niet al te hoog?
Nee. Maar 0-8 of zo had echt wel gekund hoor. Dan had niet eens elke kans benut geweest.
Ja, er zijn dan altijd wel wat Spartanen die rivaliteit voelen. Ik heb dat andersom, heb ik daar niet zo'n last van. Maar ik moet zeggen, de Spartanen waar ik contact mee had, die kon ik toch niet nalaten van, nou ja, er gaat wel misschien eerder een 0-10 uit rollen dan een 5-0.
Ja.
En nou ja, de laatste jaren hebben we het daar wel zwaar gehad. Hè?
Ja, ook, zeker. Ook altijd vroeg in het seizoen, ja. Dus dit was een welkom opsteker.
Mooi. Maar er was ook wel iets anders wat opviel, behalve dat onze Japanse spits het weken net wist te vinden.
Ja.
Wat heel fijn is, dat kan ik ook wel aanwennen hoor.
Ja. Ja, dan moeten we denk ik eerst even een jingletje erin gooien.
Oh ja?
Van Leo, of niet? Doen we dat niet meer?
Die hebben we nog wel onder de
Leo, knop. We moeten Leo wel even blijven eren.
Het Leo-blokje. Ja. Even kijken, waar zit hij verstopt? Oh ja, hier, komt hij hoor.
Zou allemaal eerst een eerrondje maken in een tanga-slip.
Ja, viel er nog wat te lachen? Zal toch wel?
Het is eigenlijk ook te lul om over te praten. Ik vind het totale onzin.
Ja, dan gaan we in het blokje beenhakken noemen we maar. Hè? Gaan we op zoek naar dingen die we hebben gezien die misschien niet per se iets met voetbal te maken hebben, maar ons opvielen.
Ja.
Beginnen we even bij jou.
Dit heeft dan niet met het spel te maken, maar wel, we hebben het natuurlijk bijna allemaal wel kunnen zien tijdens de live-registratie van de wedstrijd op het kasteel. Die spandoeken die ineens ontrold werden in het uitvak. Over de ticketprijzen, die natuurlijk niet mals zijn bij Feyenoord. En leuke grap werd er gemaakt, naamgrap over de commercieel directeur. Die werd ineens Ruud van der Knaak genoemd.
Ja, dat was leuk, toch?
Ja, dat vond ik leuk bedacht. Daar hou ik altijd van dat soort grappen. Nou ja, en het is ook wel terecht, want vergeleken met andere clubs is Feyenoord gewoon heel erg duur. En je kunt er natuurlijk allerlei vergelijkingen op loslaten met andere producten die ook duurder zijn geworden in de afgelopen jaren. Maar even los daarvan, als je met je gezin, laten we even uitgaan van een standaard gezin, twee kinderen, en je wil naar een willekeurige wedstrijd van Feyenoord, dan ben je dus voor de goedkoopste prijzen, let wel, de goedkoopste tickets, ben je al €208 kwijt.
Ja.
En heb je verder nog niks qua parterre
vak, €52 per stuk.
Ja, en dan moet je nog eten en drinken. Nou, die prijzen die reizen ook behoorlijk de pan uit.
Ja.
Dus ja, een middagje Feyenoord is gewoon een rip uit je lijf.
250
voor
euro.
Mensen, voor die mensen in ieder geval.
Je moet er ook nog heen met de trein misschien. Ja, als je geluk hebt, ga je met de tram, dan is het gratis.
Ja, met de fiets.
Met de fiets.
Ja, ik vind voor een volksclub, moet ik zeggen, vind ik dat aan de hoge kant.
Ja.
Laat ik het netjes zeggen.
Dus er was protest, wat doeken op het vak.
Ja.
Op het uitvak.
Ja. En er werd gezegd, we moeten praten. Nou, ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren.
Ja.
Men zegt van wel, maar...
Ja, ja. Nou ja, het signaal is toch wel eens eerder afgegeven, kan ik me voorstellen.
Ja, natuurlijk. Dit is niet van vandaag of gisteren.
Ja. Ja, en de supportersvereniging, ik heb even een navraag gedaan. Die gaat dan in gesprek namens de supporters. En ja, daar wordt gesteld, de protesten die je de laatste tijd ziet, zoals de spandoeken en de reacties op onze peilingen, komen niet uit de lucht vallen. Supporters maken zich zorgen over de steeds hogere ticketprijzen. Dat raakt direct aan waar Feyenoord voor staat. Een volksclub die groot is geworden door harde werkers en havenarbeiders. Als diezelfde mensen straks niet meer naar de Kuip kunnen komen, verliezen we een deel van onze identiteit. Als supportersvereniging nemen we die signalen heel serieus. We krijgen regelmatig reacties, telefoontjes en andere berichten. En tegen Sparta waren er zelfs spandoeken te zien. Dat laat zien dat dit thema echt leeft. Daarom leggen we dit steeds opnieuw bij Feyenoord neer. Voetbal moet toegankelijk blijven voor iedereen. De protesten laten zien dat supporters zich gehoord willen voelen. Onze rol is om die stem te bundelen en in gesprek te blijven bij de, met de club. De supportersvereniging de Feyenoorder. Mm-hmm. Ja.
Ja, nou ja, dat is volkomen terecht. Want het begint een beetje op Engelse toestanden te lijken. Hè. Ook in Engeland was het voetbal altijd van het volk. En de laatste jaren zijn die ticketprijzen, met name in de Premier League, dan zodanig hoog geworden dat je daar bijna alleen nog maar welgestelde en toeristen op de tribune ziet. En de gewone man, die is er nog wel, maar die wordt wel steeds minder.
Ja, als ik nou als mij wordt gevraagd, wat is dat nou voor een club? Kan dat typeren? Hè? Ook in de stukken die we in het verleden hebben geschreven, of een boek wat ik dan schrijf,
ja,
dan kijk ik niet alleen naar arbeiders. Ik zie Feyenoord echt ook, hè, dat wordt hier ook genoemd, als volksclub. Mm-hmm. Alle rangen en standen zitten door elkaar.
Nee, klopt.
Dat maakt het, vind ik, ook altijd leuk, afwisselend.
Ja.
Maar ja, ik maak me dan ook wel zorgen als je de prijsbeleid zo blijft doorvoeren, dat je wel inderdaad een deel van de mensen kan gaan kwijtraken. Het wordt niet meer bereikbaar op die manier.
Nee.
En laten we zien. We gaan het op de voet volgen.
Ja. Nou, dan was er in ieder geval van supportersfront ook nog wel een goed bericht. We hebben het in de vorige uitzending gehad over Gera Zweep.
Ja.
Dat was die mevrouw die ineens met haar rollator het stadion niet meer in mocht. Of in ieder geval niet meer mocht parkeren al daar. Een hele actie vervolgens op touw gekomen. Dat heeft ze zelf natuurlijk aangezwengeld. Maar allerlei steunbetuigingen op social media. En wij hebben natuurlijk ook ons steentje aan bijgedragen. Inmiddels heeft zij een brief gekregen van Feyenoord dat ze voortaan met haar rollator weer naar binnen mag. Via de media-ingang of naast de media-ingang. En dat ze haar rollator dus op eigen risico weliswaar, maar onder de tribune mag parkeren. Dus er is in ieder geval gehoor gegeven aan die smeekbeden van die mevrouw. Dus dat is te prijzen in Feyenoord. Je kunt je tegelijkertijd wel afvragen, als zij niet aan de bel had getrokken, had Feyenoord dit dan ook gedaan?
Ja.
Waarschijnlijk niet.
Ja, we zullen het nooit weten, nee. Maar het is in ieder geval opgelost.
Gelukkig opgelost.
Je moet altijd van je laten horen.
Ja.
Toch?
Zeker. Als je niks zegt, dan wordt er sowieso niks gedaan.
Nee, nee. Ja, en daarom blijf ik ook altijd maar mijn stokpaardje erin gooien. Mensen, als je er een beetje moe van wordt, kan je ook doorspoelen op de podcast. Maar,
ik denk dat ze wel weten wat er nu gaat komen.
Nou ja, ik werd heel blij dit weekend. Ik was dubbel blij, omdat Feyenoord won bij Sparta. Helaas kon ik er niet bij zijn, want ik was nog heel even op vakantie.
Ja. Ja.
Slecht getimed, maar ja, het stond al even. Ja. Ik ben rijvrij een stadion binnengegaan ergens.
Waar was dat?
In Estland.
Estland?
In Tallinn.
Kom je ook niet elke
dag? In Tallinn. Nee, niet dagelijks. Maar dat was volledig rijvrij. Dan moet ik er wel eerlijk bij. Ja, dus echt 8 seconden. Hè? Helemaal geen rij.
Nee. Maar hoeveel mensen zaten er überhaupt in dat stadion? Nou,
daar komt het. Het is het nationale stadion van Estland. Capaciteit 15.000.
Ja.
En ik heb hier een foto voor me, die laat ik nu zien.
Ja.
Er staat Pealt, Vaten, Jafse. Ik heb het vertaald. Dat is dus
Betalende toeschouwers,
wat ik al dacht. Inderdaad, ja. Toeschouwers.
Ja.
486 toeschouwers.
486.
Ja.
Dat zo. Dat is naar boven afgerond, denk ik.
Ja, dat is niet al te veel, hè?
Nee, nee.
Intussen gaat hier het licht uit.
Ja, dat is wel heel apart. Nou ja, dan hebben we gelukkig... We hebben geen licht nodig om te blijven praten. Oh, maar kijk, oh, je moet... Eraan. Ja.
Ja. Maar 486. Ja. Dus toen dacht ik, ja, de oplossing... Ja, dan moet je gewoon die prijzen blijven opschroeven. Dan wordt het ook rijvrij. Nee, grapje. Grapje. Nee.
Maar het was dus één rij van 486 nee, mensen.
Maar ik was... Ja, ik snapte er helemaal niks van. Dat stadion... Levadia speelde daar dan. Ja. En dat deelt het stadion met Flora.
Ja.
Dat zijn dan de twee clubs.
Twee clubs uit Tallinn. Ja.
En Levadia is dan de koploper. Mm-hmm. Nou, je verwacht dan wel iets. Maar dat waren alleen maar ja, vrienden, familie en de ouders van de ballen. Jongens en meisjes ja. Op de tribune. Het was echt heel apart.
Ja, ja, maar Estland is ook niet echt een voetbal grootmacht.
Nee.
Hè?
Nee. Maar goed, als je er dan toch bent, dan pak ik...
Ja, nee, dus groundhoppen, natuurlijk. Moet je daar ook gedaan.
Nou, voor het groundhoppen hoef je er dus niet heen.
Nee.
Maar waar je wel heen moet, is de zogenaamde Legends Match. Op zondag 12 oktober in de Kuip. Ja. Heb je ervan gehoord?
Ja, zeker. Feyenoord Celtic,
ja. En,
hoe toevallig, want die komen we straks natuurlijk komen we er ook nog over te spreken.
Zeker.
Maar dit was al gepland voor de...
Voor de loting.
Je had het over loting, maar loting is het natuurlijk eigenlijk niet meer. Want het is tegenwoordig...
Ja, het is gewoon een simpele druk op de knop.
Ja. Alle charme is er eigenlijk vanaf. Ja. Ik vond het met die balletjes altijd wel extra
leuk,
spannend.
Toch? Ja.
Ja.
Maar we gaan even bellen met Feyenoord.
Ja.
En wel met, mag ik zeggen, Chef Legends.
Mm-hmm.
En de Feyenoord Foundation. Een oude bekende van ons. Kijken of die opneemt.
Hey Dave.
Hey Ton, ja, hij wist dat ik belde, Harry. Het was afgesproken werk.
Mag ook wel.
Hoe is het, Ton?
Ja, goed jongens.
Beetje bijgekomen van culinessen?
Nou, nog niet echt, maar ik hoor mezelf terugpraten, jongens. Dat is wel vervelend.
Oh.
Even kijken, dan gaan we even op de doen we het even zo. Hoor je me, Ton?
Ik hoor jou wel. Ja. Ik hoor mezelf niet meer, dus dat is mooi.
Oké, dan gaat het goed. Ja. Zo weer volpen. Ja, want wij kwamen net op de Legends Match uit. Hè? En die staat op 12 oktober gepland, op een zondag.
Ja.
En dat is wel heel erg mooi. Als je het de eerste keer leest, denk je, nou oké, leuk, aardig. Maar er komen iedere keer komen er meer namen bij. Weet jij ze uit je hoofd, Ton? Of moet ik je even helpen erbij?
Nou, ik denk dat ik wel heel ver kom, hoor. Ja? Moet ik het opnoemen?
Ja, zeker.
We hebben Graziano Pelle, Dirk Kuyt, Royston Drenthe, Daryl Janmaat, André Bahia, Giovanni van Bronckhorst, Karim El Amari, Patrick Pauwen, de gebroeders Kalou, Ruben Schaken, Hossam Ghali, Nouri Sahin, El Gero Elia, natuurlijk Jan-Arie van der Eijden, Pierre van Hooijdonk, Glenn Lovers, Diego Biseswar, Brad Jones, Johan Elmander en Thomas Raza. Dat is de selectie tot nu toe.
Oké.
Okay. En wordt in elk geval gecoacht door niemand minder dan Bert van Marwijk.
Kijk, zo. En de opstelling van Celtic?
Die moet je nog even schuldig blijven, want die hebben ze nog niet doorgegeven. Waarschijnlijk pas vlak voor de wedstrijd durven ze die prijs te geven.
Ja. En, maar het is een heel andere wedstrijd dan in 1983. Hè? Toen is er ook een soort replay geweest van de Europa Cup finale. Maar toen nog met beide teams die ook daadwerkelijk in 1970 op het veld stonden. Dat kan helaas niet meer. Want van Feyenoord zijde zijn er inmiddels 6 spelers overleden. En aan Celtic kant ook. Dus dat gaat helaas niet meer. Dus er zullen van Celtic zullen inderdaad ook wel jongere gasten dan het veld opstaan.
Kijk, vooropgesteld, we willen een serieuze voetbalwedstrijd gaan spelen. Mm-hmm. En natuurlijk hebben Feyenoord en Celtic een historie. Waarbij we vooral denken aan 1970. Ja. Maar het is niet zo dat deze wedstrijd nu in het teken staat van 1970 dat daar op teruggrijpen. We hebben gewoon een hele goede relatie met onze vrienden uit Glasgow. En wij waren op zoek naar een tegenstander voor eigenlijk de eerste Legends-wedstrijd zoals we die op deze manier gaan organiseren. En toen kwamen we eigenlijk heel snel bij Celtic uit. Er zijn wel afspraken gemaakt over... Het moet wel vooral ook een serieuze wedstrijd zijn. Dus de spelers moeten fit zijn.
Mm-hmm.
En moeten, nou ja, gestopt zijn met voetballen. Dat mag ook duidelijk zijn. En we richten ons een beetje op de spelers tussen de 35 en de 45. Nou, is niet helemaal gelukt als je het lijstje met spelers bekijkt. Maar ja, dat is wel een beetje waar we op uit zijn. Dus het is niet direct een terugblik op 1970. Hoewel dat natuurlijk allerlei gevoelens oproept als je deze twee clubs tegenover elkaar plaatst. Maar ja, het is dus een wedstrijd tussen oudspelers die naar wij hopen tot de verbeelding spreken. Nou. En waarbij het primair wel bedoeld is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Feyenoord Foundation.
Ja.
Het is een charity-wedstrijd. Wat,
ja, heel goed, Tom. Want ja, het is niet alleen voor de lol, maar het is ook omdat je iets moois gaat doen, hè? Met die opbrengsten van die wedstrijd.
Nou ja, eerder andersom. We waren dus op zoek naar een instrument waarmee we dus onze fans, onze achterban in staat konden stellen om bij te dragen aan het sociaal-maatschappelijke beleid van onze club.
Ja.
En we dachten dat zo'n Legends-wedstrijd daar een prima instrument voor was. Hebben we natuurlijk niet zelf verzonnen, hè, want dat gebeurt in Engeland, gebeurt dat ook regelmatig.
Ja.
Komend weekend spelen Manchester United en Celtic tegen elkaar.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk de return van een wedstrijd die vorig jaar in september werd gespeeld, waar wij een kijkje zijn wezen nemen en waar wij eigenlijk ook door geïnspireerd raakten.
Mooi. En spelen ze 90 minuten, Ton? Die oudjes? Ja. Lukt dat?
Ja. Ja, nou, zo oud zijn ze niet, hoor. Ik denk dat er zelfs nog wel een paar bij zijn die laten we zo zeggen, een niveautje lager misschien nog wel mee zouden kunnen. Ja. We spelen 90 minuten. Ja, we maken er echt een serieuze wedstrijd.
Oké, okay. Mooi, mooi, mooi.
En bij welk bezoekersaantal spreek je van een geslaagd evenement?
Nou ja, wij hopen toch wel op een redelijk volle Kuip. Dus,
ja, want die wedstrijden, dit soort wedstrijden in Engeland zijn altijd goed voor een vol huis, hè, gewoon.
Ja, nou ja, dat varieert een beetje, maar ja, die zijn inderdaad druk bezocht, dat klopt. Het is ook natuurlijk een gelegenheid voor supporters die misschien normaal gesproken niet in staat zijn om een wedstrijd in de Kuip te bezoeken.
Mm-hmm.
Omdat wij ons nu helemaal in een luxe positie bevinden dat we vrijwel altijd uitverkocht zijn,
mm-hmm,
om toch ook een keertje naar de Kuip te komen.
Ja.
Dus je ziet ook dat het publiek ook soms gewoon een beetje anders is dan wat je gewend bent bij een normale thuiswedstrijd. Dat zie je vooral in Engeland wel.
Ja.
Mooi. Ja. Hey, en laatste vraag, Ton. Als er nou een hele goede linksback tussen zit, kan Robin van Persie dan linksback of zo? Of,
er zit een hele goede linksback.
Ja,
tussen,
Giovanni van Bronckhorst. Dus, ja, maar als het nou echt heel goed gaat, hè, kan Gio dan nog een deeltje maken na de wedstrijd? Of Dennis de Kloeze?
Nou ja, ik denk dat er met iedereen wat deeltjes te maken valt. Maar ja, of ze erbij kunnen benen, dat weet ik niet. Maar ik denk niet dat deze spelers nog op het visie van onze scouting staan.
Ja, ik hoor het de luisteraar denken. Maar Harry, je had nog een laatste vraag volgens mij.
Ja, we hadden het net al over de actie van afgelopen zondag. Over de hoge ticketprijzen. Wat zijn de prijzen voor deze wedstrijd? Neem je aan dat het dezelfde zijn als bij een reguliere competitiewedstrijd?
Wij hebben het laagste prijsniveau van onze competitiewedstrijd. Dus volgens mij kun je voor ongeveer 18 euro kun je naar deze wedstrijd toe.
Nou, dat is voor het goede doel is dat geen geld.
En dat is laagdrempelig, toch?
Ja. Ik denk het wel. En in principe kan iedereen daar naartoe. Dus we hebben geprobeerd om het zo goedkoop mogelijk te houden. Maar aan de hand is wel een benefietwedstrijd. Dus uiteindelijk moet het dan onderaan de streep moet het wel een bedrag opleveren.
Ja, ja, daar doen we het voor. En die jongens die komen dan ook helemaal voor het goede doel. Zo'n Brad Jones, die komt uit Australië gewoon even invliegen.
Die komt gewoon even invliegen. Ja, natuurlijk betalen wij onkosten. Hè? Dus we proberen een mooi bedrag op te halen. Daar moeten wat kosten vanaf. En dan moet er een bedrag overblijven. Maar zij krijgen geen vergoeding om te spelen, bijvoorbeeld.
Nee, precies. Nee.
Nou, dan zouden we zeggen, kom allemaal naar de Kuip op 12 oktober.
12 oktober. Je hebt toch niks te doen. Dus kom gewoon daarheen. Zondag 12 oktober. Hoe is in de middag of zo?
We spelen al om 1 uur.
Om 1 uur.
Rondom het voetbal zorgen we voor allerlei andere activiteiten. Niet alleen de spelers die op het veld staan, maar ook tal van oudspelers die niet meer actief zijn of niet meer kunnen spelen, die proberen we een rol te geven in het randprogramma. Zowel in de binnenring voor het publiek als in het Maasgebouw voor het zakelijke publiek. Dus er is veel meer te beleven als alleen maar een wedstrijd van 90 minuten. En ook nog even vermeldenswaardig is dat we spelen ook om een cup. En hoe kan het ook anders dat die vernoemd is naar Wim Jansen? Dus de winnaar van deze wedstrijd ontvangt de Wim Jansen Cup.
Kijk. Mooi. En wie gaat hem uitreiken?
Zijn we nog niet helemaal over uit. Maar daar zullen in elk geval wel de nabestaanden van Wim Jansen zelf bij betrokken zijn.
Precies.
Nou, mooi.
Hartstikke mooi. We gaan weer door, Ton. Bedankt.
Oké, mannen.
Goed promopraatje, hoor.
Dank je wel.
Wij zijn erbij.
Wij zijn erbij, 12 oktober.
Hoi, hoi.
Hoi, hoi.
Zo. Nou, aan hem zal het niet liggen natuurlijk.
Prachtig,
hè?
Prachtig initiatief.
Ja, mooi initiatief.
Ja.
Veel mooie namen. 12
ja,
oktober.
Ja, dat is een interland weekend, hè? Dus dan kan je dit soort wedstrijden mooi plannen.
Ja, moet je gewoon doen. Ja. Je moet je bij zijn.
Absoluut.
Of is het maar om misschien Jan Schari nog één keer zo'n schaar te zien maken. Hoe mooi zou dat zijn?
Ja, huh? Ja, ja. Of een vrije trap van Pierre van Hooijdonk.
Graziano Pelle die zijn shirt nog een keer uittrekt.
Ja.
Al voor Rotterdam, een katzwijn.
Daar zit ik niet op te wachten.
Nee, maar goed, hij had een hoop vrouwelijke fans ook hier. Hè. Ik vond dat wel fijn.
Ja.
Mooi. Maar we gaan toch over ja, dat alles gezegd hebben. Laten we toch overgaan naar de belofte van de intro en deze uitzending... Ja, ja, even de tegenstanders. We hebben ze op een rij gezet.
Ja.
En we hebben bij iedere tegenstander even gekeken van... ja, hebben we een link daarmee? Hebben we er wel eens eerder tegen gespeeld? Zijn er spelers die daar ooit bij beide clubs hebben gespeeld?
Iets bijzonders, ja.
Laten we beginnen bij SC Braga.
Ja, Sporting Clube de Braga.
Prachtig.
Portugees. Nou ja, Portugese tegenstanders liggen ons doorgaans niet zo. Behalve dan vorig seizoen met Benfica.
Zeker, ja.
Nou, die spelen daar wel in. Beginnen we gelijk in een heel bijzonder stadion. Want het is het stadion dat in tijdens het EK van 2004, de wat oudere luisteraars weten dat waarschijnlijk nog wel, speelde het Nederlands elftal ook daar tegen Letland. En dat is het stadion waarbij je dus aan één kant achter het doel een enorme rotswand hebt.
Ah,
geen
ja.
Tribunes, maar je speelt daar, je voetbalt gewoon tegen de rotsen. Dus als je de bal overschiet, wat helaas nog wel eens wil gebeuren, krijg je hem net zo hard weer terug.
En... Ja, dat is leuk hè, als je de foto's ziet, prachtig. Mm-hmm. Maar het is voor de uitsupporter is het lastiger, want het is een klein stadion daardoor.
Ja, 30.000 mensen kunnen erin, ja, en maximaal.
Men moet toch ook wat kaarten aan de bezoekende partijen afstaan.
Ja.
Dat zijn er dan niet al te veel.
Nee, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met vorig seizoen Girona.
Ja,
die Champions League wedstrijd.
UEFA vraagt altijd om 5%. Mm-hmm. Dus dat zullen misschien 1500 kaarten zijn.
Ja,
dus,
nou ja.
Maar goed, dan kan je altijd nog op die rots klimmen misschien.
Ja.
Die tip heb je niet van
en,
mij.
En een lastige ploeg natuurlijk altijd om tegen te spelen. Want je hebt in Portugal heb je ook de grote drie. Dus Benfica, Porto en Sporting in willekeurige volgorde. En Braga is eigenlijk sinds een aantal jaren al de vaste nummer 4 zo'n beetje. Dus ja. dat wordt meteen een zware dobber, de eerste wedstrijd.
Oké, nou weten we gelijk waar we staan.
Hebben die maar vast gehad.
Hebben die gehad. Dan gaan we door. Dan hebben we een thuiswedstrijd. En dan moeten supporters voor de wedstrijd niet al te veel drinken. want dan zien ze Aston Villa spelen, maar die zullen hun uitshirt dragen.
Mm.
Maar normaal gesproken, als je een mooie link zoekt met Aston Villa...
Ja.
Hij is wel het uitshirt van Feyenoord van dit seizoen.
Ja.
Ik weet even niet aan mijn hoofd of het nou de tweede of de derde is.
Ik dacht de derde.
De derde, ja.
Ja.
Die is Clarinet and Blue.
Clarinet and Blue. Ja, dat is een echte Engelse kleurencombinatie die je eigenlijk alleen maar daar tegenkomt. Ik heb ooit eens proberen uit te zoeken waar dat nou vandaan komt. Maar niemand heeft mij daar ooit antwoord op kunnen geven.
Dus dat hebben we gemeen.
Ja,
maar goed.
Dat hebben we gemeen. Nou, voor Aston Villa is de Kuip, want daar wordt deze wedstrijd natuurlijk gespeeld, is ook heilige grond eigenlijk. Met name voor de wat oudere supporters daar. Want zij hebben natuurlijk in 1982 hun enige internationale hoofdprijs gehaald. Namelijk de Europa Cup 1. Aston Villa was het jaar daarvoor verrassend kampioen van Engeland geworden. Met, en dat is wel extra leuk om te vermelden, in die zware Engelse competitie die toen nog uit 42 competitiewedstrijden bestond, gebruikten ze maar 14 spelers, moet je nagaan. Ja.
Dus die waren niet geblesseerd de hele tijd?
Nee, die konden wel wat hebben, die jongens. Ja. Terwijl ze toch, die Engelsen stonden er ook onbekend dat ze buiten het voetbal wel van een drankje hielden, zeg maar.
Eentje?
Ja, eentje, ja. In ieder geval, ze werden kampioen. En het jaar daarna haalden ze dus de finale hier in de Kuip tegen Bayern München. Bayern München was veruit favoriet. Een hele rare wedstrijd ook, want al na binnen 10 minuten moest de keeper van Aston Villa, Jimmy Rimmer, zich laten vervangen. Die verdraaide zijn nek namelijk bij een uitworp. En die kon echt niet verder spelen. Dus die liep met een heel pak handschoenen had hij bij zich. Liep hij dus al binnen 10 minuten naar de kant. Toen kwam een jonge jongen erin, Nigel Spink. Die had nog maar zelden in het eerste elftal gespeeld en moest dus in de Europa Cup finale aan de bak. Nou, die speelde de wedstrijd van zijn leven. Want wat die Duitsers ook proberen, Bayern was echt wel de betere ploeg. Maar hij pakte alles en in de tweede helft een counter via, die later nog bij FC Den Haag heeft gespeeld, Tony Morley. En die legt de bal breed en daar komt dus de winnende goal van Peter With uit, 1-0. Aston Villa, Europa Cup gewonnen.
In de Kuip.
In de Kuip, dus dat is voor die supporters daar, is dat echt heilige grond. Dus wat wij met San Siro hebben,
dat hebben zij met,
dat
de,
hebben
Kuip.
Zij met de Kuip.
Dus we kunnen een bedevaart verwachten en goed geluimde Engelsen.
Laten we hopen van wel, ja.
Toch? Dat ze er een beetje zin in hebben.
Dat het een beetje gezellige sfeer wordt. En we hebben ook aardig wat spelers die voor beide clubs zijn uitgekomen. We hebben Ron Vlaars, denk ik de bekendste. En Karim El Amadi, die van Feyenoord naar Aston Villa ging en uiteindelijk ook weer terugkeerde.
George Boateng,
die is daar niet rechtstreeks van Feyenoord naar Villa gegaan, maar eerst nog naar Coventry City. Toen is hij daar terechtgekomen en nog twee jonge jongens hebben daar ook gespeeld. Lamar Bogarde. En in de jeugd ook ene Arsenio Halfhuid, schitterende naam, Halfhuid. Maar die heeft nooit bij Feyenoord in het eerste gespeeld ook. En bij Aston Villa ook niet. Maar goed, hij heeft er wel in ieder geval gezeten. Dus dat is op voorhand wel een wedstrijd om naar uit te kijken.
Mooi. En dan Panathinaikos. Dat is ook weer een thuiswedstrijd op het, ik moet zeggen, het onfortuinlijke tijdstip van 7:15.
Ja, het kan nog erger, geloof ik. Hè?
Ja, ik zag ook iets van 4:30. Dan moet je eigenlijk na de lunch, moet je gewoon, houdt er vanaf waar je woont of werkt.
En dan kom je natuurlijk weer in de onvermijdelijke rijen terecht. Moet je na het ontbijt over.
Na het ontbijt moet je in de rij gaan staan.
Heb je kans dat je nog op tijd voor de aftrap binnen bent?
Maar dat is toch ook niet normaal. Nee. 4:30. Ja, wie bedenkt dat dan?
Nou ja, bij de UEFA natuurlijk.
Ja, maar de UEFA denk je, ik ben er dan toch wel. Maakt mij het uit, dan ben ik snel weer weg.
Het gaat hun natuurlijk alleen maar omdat elke wedstrijd op televisie kan worden uitgezonden. Want dat levert weer pegels op.
Kunnen ze het uitsmeren? Kunnen ze 3 wedstrijden uitzenden op een avond?
En alle supporters moeten dan maar een snipperdag opnemen. Het is niet
ongelooflijk. Ja, nou ja, in ieder geval.
Panathinaikos hebben wat minder goede herinneringen aan. Tegen Aston Villa, wat we net vertelden, daar heeft Feyenoord nog nooit officieel tegen gespeeld. Tegen Panathinaikos wel. En dat was ook om de Europa Cup 1 in 1984, net na het jaar dat we dus de dubbel hadden gewonnen. De voorlopig nog altijd laatste dubbel. Moest in de eerste ronde gelijk tegen Panathinaikos. Was toen nog gewoon gelijk een knock-out systeem. Pittige loting. 0-0 bleef het in de Kuip. En uit verloren met 2-1. En vlak voor tijd kopte. Ik dacht dat het André Stafleu was. Die kopte tegen de paal. En anders was het 2-2 geworden. En had Feyenoord op basis van de uitdoelpuntenregel die toen nog gold doorgegaan. Maar dat was niet zo. Dus na 1 ronde zat het Europese seizoen er voor ons toen al op. Helaas.
Jammer.
Ja, en ook er is er verder nog 1 vriendschappelijke wedstrijd gespeeld. En die verloor Feyenoord nog duidelijker met 3-0. Dus voorlopig hebben we nog nooit gewonnen van Panathinaikos. Dus daar moet op 23 oktober maar eens een eind aan worden gemaakt.
We hebben wel een bruggetje als het gaat over spelers. Een linkje.
Ja.
En dat is de een wat meer op het netvlies dan de ander. Yassine Ayoub, die hebben we bij Feyenoord niet echt zien schitteren. Het is er nooit uitgekomen.
Behalve die ene goal tegen Ajax. Hè?
In die 6-2 wedstrijd.
Die laatste.
Had een nationale feestdag moeten worden.
Ja,
en die is rechtstreeks van de Kuip naar Panathinaikos gegaan.
Ja.
En daar is hij nu niet meer op de payroll. Hij is vertrokken in 23. Ja. Mm-hmm. Tony Villena.
Die heeft daar,
die heeft daar getekend sinds precies dat jaar 23 zit hij daar. En las ik Cyril Dessers.
Die gaat daar nu die waarschijnlijk.
Staat op het punt.
Ja.
Dat kan nog bevestigd worden tijdens deze uitzending. Want het is vandaag ook transfer deadline day.
Ja,
wanneer
ja,
we dit opnemen. Het kan alle kanten op, maar het zou zomaar kunnen dat Cyril Dessers daar bij de cornervlag staat. Maar dan hopelijk niet te juichen en een feestje te vieren.
Nee, bijna alles wat we nu vertellen kan morgen alweer achterhaald zijn.
Nee,
als u dit terug luistert.
Wij kunnen ook weggekocht worden. Toch?
Zou ook nog kunnen, ja. Ja, ik heb nog geen aanbieding gehad, maar dan moeten ze wel met een heel grote zak geld komen, hoor.
Oké. Okay. Cyril Dessers.
Ik laat jou niet zomaar in de steek.
Ah, kijk nou.
En de luisteraars ook niet.
Hart maakt een sprongetje hier. Bart Schenkenveld.
Bart Schenkenveld die debuteerde in 2009 op zijn 18e al in de eerste van Feyenoord. Is daarna mede door blessureleed niet verder gekomen dan 5 wedstrijden. Is toen naar Heracles vertrokken en heeft ook nog bij onder andere bij Excelsior en PEC Zwolle gespeeld. En die is daarna dus naar Panathinaikos gegaan. En voor de oudere luisteraars onder ons, Chola Ling, oud-Ajaxiet. Die kwam in 1985 na omzwervingen in Marseille en Panathinaikos. Kwam die dus naar Feyenoord. Heeft hij één seizoen 85-86 gespeeld. Niet heel veel indruk gemaakt daarin. Maar goed, heeft dus wel beide clubs gediend.
Oké. En dan hebben we op 6... zeg ik het goed? Ja, 6 november hebben we Fout FB Stuttgart.
Ja.
Dat is een uitwedstrijd.
Ja.
En daar in Duitsland hebben ze een stadion staan met een capaciteit van 60.000.
Ja.
Nou, dus dat betekent dat Feyenoord minimaal 3.000 kaarten mag verwachten.
Daar kan aardig wat mee.
Dus daar kunnen we aardig wel, daar kunnen we wel een spandoekje ophangen met elkaar.
Ja.
En het vak zal ongetwijfeld stampvol zitten. Want die autobaan, dat wordt gewoon één lange rood-witte slinger, denk je niet?
Ja, zij spelen ook in het rood-wit. Maar dat kan inderdaad wel een mooie optocht worden. Hopen dat het allemaal gezellig blijft. Los van het resultaat. Nou, Stuttgart is wel een bijzondere club in de geschiedenis van Feyenoord. Het is namelijk, als deze wedstrijd gespeeld is... is het de club waartegen we het vaakst in Europees verband hebben gespeeld.
Niet waar?
Ja, op dit moment deelt Stuttgart die mag ik wel zeggen, eretitel nog met Tottenham Hotspur.
En AS Roma dan?
Daar hebben we maar 7 keer tegen gespeeld.
Oh ja?
Ja.
En hoe vaak is dit dan?
En dit is Tottenham en Stuttgart hebben we tot nu toe 8 keer tegen gespeeld.
Oh, kijk.
Tottenham had de nummer 1 kunnen zijn op deze lijst als wij niet, wat is het inmiddels, 10 jaar geleden... uit het toernooi waren gekegeld. Of nee, dat is nog wat langer geleden zelfs.
Nancy.
Ja, na de wedstrijd tegen Nancy. Toen hadden we dus Tottenham Hotspur gelood. Ja. Alleen toen werd Feyenoord dus uit het toernooi gezet. Anders had je dus 10 keer tegen Tottenham gespeeld. Is niet gebeurd.
Had kunnen wezen.
Ja. En tegen Stuttgart wordt dit dus de 9e wedstrijd. En we hebben daar wisselend succes tegen behaald. In 73-74 was het de halve finale van het UEFA Cup toernooi. En toen was met name Lex Schoenmaker behoorlijk op dreef.
Selectie.
De Europese topscorer nog steeds van Feyenoord. Die maakte in die beide wedstrijden samen 3 goals. 3 van de 4 Feyenoord goals. Feyenoord won thuis met 2-1 na een achterstand. En speelde uit 2-2. Dus haalde daarmee de finale tegen, jawel, Tottenham. En die wonnen ze ook. Dus dat was in ieder geval het goede nieuws. Daarna is het ons tegen Stuttgart helaas minder goed vergaan. In 89-90 lagen we in de eerste ronde eruit. Ook UEFA Cup. Uit 2-0 verloren, thuis 2-1 gewonnen. Maar ja, dus net tekort gekomen. Ja, en dan komen we het seizoen 98-99. We hebben Leo Beenhakker net al gehoord.
Ja, dat is die wedstrijd,
en dat
toch?
Is inderdaad de legendarische wedstrijd na de 1-3 zege daar.
Ja.
Dat hij dus de legendarische woorden sprak op de vraag van... meneer Beenhakker, kunt u vertellen, vroeg een Duitse journalist... wat er mis is met het Duitse voetbal, want het ging op dat moment niet zo goed. En toen sprak Leo natuurlijk de legendarische woorden... Haben Sie eine Stunde?
Ja.
Ja, en die heeft hij ongelooflijk als een boemerang teruggekregen.
Ja, misschien wel het mooiste voorbeeld van hoogmoed... wat we met Feyenoord ooit hebben gezien.
Moeten we gewoon niet doen.
1-3 uitwinnen. En
thuis 0-3 in de laatste minuut uiteraard naar goed Duits gebruik.
Ja, vreselijk.
Verschrikkelijke avond.
Ja, ik herinner me die Freddy Bobic.
Ja,
ook. Die maakte
de beslissende goal. Ja.
Ja, dat was niet fijn.
Nee.
Maar goed, het heeft ons wel een hele goede quote opgeleverd.
Ja.
Die neemt niemand meer van ons af.
Nee, daar wordt Leo zelfs postuum nog aan herinnerd.
Hebben we nog meer?
En een paar jaar later speelden we weer tegen Stuttgart voor de UEFA Cup. Maar
zegt
dan
het wel mooi trouwens, hè? Stuttgart.
Ja, Stuttgart. Ja, natuurlijk. Ja. Toen speelden we hier thuis 2-2. Had Feyenoord eigenlijk op basis van de kansen gewoon moeten winnen. Deden we niet. En uit verloren met 2-1. Dus dan lagen we er ook weer net uit. Dus 3 van de 4 keer dat het om een knock-out ontmoeting ging tegen Stuttgart, hebben we die verloren. Dus het wordt nu wel weer eens tijd dat we van ze gaan winnen.
Ja, en ik heb 1 speler gevonden die heeft gespeeld bij beide clubs.
Mm-hmm.
En dat is Ramon Hendricks.
Ja.
Verdediger, hè, als ik het goed heb.
Ja, ja, centrale verdediger. Heeft bij Feyenoord niet heel veel gespeeld.
Nee.
Had ook wel een hoop concurrentie, maar dat is inderdaad... een eenzame soldaat in dit geval die voor beide clubs is uitgekomen. Ja.
Hij heeft bij Feyenoord 8 keer in het eerste mogen spelen. En thans bij Stuttgart in de selectie.
Ja.
Genoeg eventjes nu. Mm-hmm. Ik wil heel even de luisteraar bij laten komen. Al die uitslagen en wetenswaardigheden. En heel eventjes luisteren naar het stemgeluid van Jeroen Koot.
Goed plan.
Loting. Een nachtelijke pizza in het centrum van Belgrado. Een uitstapje naar het voetbalmuseum in Manchester. Een rondleiding in de bierbrouwerij van Tennent's in Glasgow. Museumbezoek aan de kantoren van de Albanese geheime dienst uit de jaren 80. Allemaal plaatsen die ik niet 1, 2, 3 had bezocht als Feyenoord er niet toevallig had gespeeld. Er wordt wel eens gezegd dat voetbal een hinderlijke onderbreking is. Maar na afloop van zo'n Europese uitwedstrijd zie ik toch nog de nodige culturele uitstapjes op social media. Het is echt niet alleen maar zuipen. En dat is precies de discussie die ik af en toe op kantoor aan het voeren ben. Buitenstaanders begrijpen niet dat je alle mogelijke alternatieven qua vluchten als een wiskundige formule behandelt. Hoe kan ik goedkoop waar komen? Sterker nog, toen ik afgelopen zaterdagavond om 7:55 doorkreeg dat het speelschema om 8:00 bekendgemaakt zou worden, was ik aanwezig op de jaarlijkse buurtbarbecue. Tegen mijn vrouw zei ik alleen het woord loting en sprintte naar boven. Achteraf dachten de buren dat er wat ernstigs aan de hand was. Zo hard zien ze me alleen rennen als ik aan het trainen ben voor de marathon. Waarom honderden euro's uitgeven aan een kortstondige citytrip, waarbij we met onze silvercards ook nog maar eens moeten afwachten of we een kaartje kunnen bemachtigen? Het valt niet uit te leggen. Het is het binnenwandelen van een kroeg in Milaan en daar mensen zien die je jaren geleden voor het laatst bij een uitwedstrijd hebt gezien. Het is een karaoke-sessie met een paar gasten die je zoon hadden kunnen zijn, maar het is voornamelijk kameraadschap. Afgelopen vrijdag was ik op een bruiloft van een vriend die wij in 2001 toevallig in Praag ontmoet hebben. Een jarenlange vriendschap vloeide daaruit voort. De liters bier straks in Stuttgart en de shawarma-sessie in Boekarest rennen we er wel weer af. Bijvoorbeeld in een lange sprint richting mijn laptop om het volgende Europese tripje te boeken.
Meesterlijk, hè?
Ja.
En je ziet ook zo voor me inderdaad dat hij dan vanuit die tuin zo naar binnen dribbelt.
Ja, het is mij niet vreemd. Ik ken dit wel.
Ja.
Ja, het is gelijk zoeken naar een vlucht. Of je werkagenda checken.
Ja.
Of verjaardagen en dat soort dingen meer.
Ja, en, ja voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven. Hè? Dat
het
blijkt
is
me
een
weer.
Heerlijke afleiding.
Ja,
als ja. Het, ja het, is, het levert je inderdaad ook, wat Jeroen zegt, dat ken ik wel. Het levert ook hele leuke sociale contacten op.
Ja.
Die je anders niet hebt. Ja, op de bank kom je meestal dezelfde mensen tegen, toch thuis?
Ja, je zou zeggen inderdaad van als het gaat om bier drinken en lekker eten. Ja, dan kan je ook gewoon thuis in je tuin doen of op de bank.
Ja hoor.
Slecht weer. Maar ja, zo'n voetbalwedstrijd erbij, dat is toch ook wel...
Het is heerlijk.
Ja, mensen die niet van voetbal houden, die snappen dat niet.
Nee.
Maar ja, die houden weer van andere dingen waar wij weer helemaal niks van snappen.
Maar het is ook een beetje rondreizend roulette. Eigenlijk die loting, ja, ik noem het toch even loting, die bepaalt waar jij een stedentrip gaat hebben.
Ja, ja.
En dat maakt het wel heel leuk.
Nou, zeker, want je komt op plaatsen waar je waarschijnlijk, waar misschien nog nooit eerder van je leven geweest bent en waarschijnlijk ook nooit meer gaat komen daarna.
Tirana is denk ik een heel goed voorbeeld. Nou, sportief was het dan niet wat we allemaal hoopten.
Nee, nee.
Maar daarna zijn nog gigantisch veel Feyenoorders teruggegaan. Omdat ze het zo naar hun zin hadden. En dacht, hey, leuk land. Dus die zijn ook vakantie gaan vieren met het hele gezin. En,
ja, het Albanië van nu is niet meer het Albanië van waar Feyenoord begin jaren 90
speelde. Nee, ik bedoel even naar die Conference League finale van 2022.
Ja.
Ja. Dus... maar goed, we gaan door.
Ja.
Want Celtic komt op bezoek.
Ja.
Op 27 november.
Ja, en dan om het echtje. We hebben het net gehad over die Legends-wedstrijd. Dit gaat natuurlijk om de mannen van nu.
Om 6:45 ook weer.
Ja, nou ja, dat moet dan maar.
Ja.
Voordeel is wel dat het bij hun dan nog een uur vroeger is. Dus voor hun is het wat lastiger om te spelen.
Ja.
Goed, het is de club waar wij ook in totaal 8 keer tegen gespeeld hebben. Maar daarvan maar 3 keer officieel. De eerste keer, dat weten we natuurlijk allemaal nog. Hè?
Oh ja, wanneer?
6 mei 1970, basiskennis.
Ja.
En natuurlijk, ja, deze wedstrijd zal daar ongetwijfeld ook weer aan op worden gehangen. Omdat het dan een maandje of 4 is nadat zowel Rinus Israël als Over Tjintval, beide doelpuntenmakers uit die finale namens Feyenoord overleden. Dus dat gaat dan geheid terugkomen.
Ja, al die verhalen worden, die worden opgerakeld. Waaronder het verhaal van over Tjinsval, die ja toch bekend stond als een koude kikker, coole persoonlijkheid. Mm-hmm. Maar als je gaat graven in de archieven, dan vind je ook wel verhalen. Het is nooit echt bevestigd.
Mm-hmm.
Maar dat hij tussen de verlenging en de reguliere speeltijd in, toch eventjes last kreeg van zijn zenuwen. En even een sigaretje opstak om de boel weer even op een rijtje te krijgen voor zichzelf.
In die tijd was dat heel normaal. Bijna alle voetballers rookten toen. Ja. Dus dat kun je nu niet meer voorstellen. Maar dat was toen gewoon zo.
Maar het lukte wel daarna.
Ja, het lukte inderdaad. En er is zoveel over gezegd en geschreven over die wedstrijd. Dat, laten we dat maar niet herhalen, want dan zitten we hier morgen nog.
Ja.
Het heeft toen heel lang geduurd voordat Feyenoord en Celtic elkaar weer om het echie troffen. Celtic is bijvoorbeeld wel nog twee keer hier te gast geweest op het Rotterdam AD-toernooi, zoals het toen nog heette. Waaronder een legendarische finale in 1982, die Feyenoord met 4-3 won. Geweldige wedstrijd. Maar goed, het bleef een vriendschappelijk potje. En toen ineens in 2023, toen wij onze rentree in de Champions League maakten, toen werden we ook ineens weer aan Celtic in de pool. Hè? Toen had je nog een poolfase gekoppeld. En toen begonnen we met een 2-0 thuisoverwinning. Met doelpunten van Stengs, vrije trap en Jahan Baks. Nog een gemiste penalty van Paixão ook nog. Dat is iedereen bijna alweer vergeten. Maar... En ja, helaas verloren we de laatste wedstrijd. Die ging eigenlijk nergens meer om, want beide teams waren al uitgeschakeld. Behalve dan ging het om de bonus van 1, zoveel miljoen. Nou, mm-hmm. die lieten wij aan Celtic, want die wonnen in de laatste minuut met 2-1. Dus dat was een niet zo'n goede score voor Feyenoord. Maar nou, dit gaat dus de vierde officiële ontmoeting tussen beide clubs worden. En dat is dan een mooie vervolg op die Legends-wedstrijd waar Ton Stroobant het net over had.
Ja, gaaf hoor. Mooi. Ja, die wedstrijd in Glasgow, die om des keizers baard, zeg maar.
Ja, behalve die 1,3 miljoen.
Ja, maar dat was voor Celtic wel een belangrijke wedstrijd, want die hadden al heel lang niet meer gewonnen.
Nee, ze hadden nog het punt gepakt. Dat was volgens mij
echt een kwestie van jaren zelfs. Voordat zij voor het laatst in de Champions League een thuiswedstrijd een keer hadden gewonnen.
Ja.
Dus die waren wel heel erg blij.
Die waren wel heel blij, ja. Ze hadden er verder niks aan, want voor hun was het Europese seizoen al klaar. Maar goed, ze wonnen wel.
Een beetje aanzien. Maar goed, dus die krijgen we thuis.
Ja, en de band tussen beide clubs wordt natuurlijk ook nog geïllustreerd doordat er best wel veel spelers zijn die beide clubs gediend hebben.
Hebben ze aan de stoende.
Ja, niet de minste. De bekendste zijn natuurlijk Pierre van Hooijdonk en Henrik Larsson, die daar Europees topscorer zelfs werd namens Celtic.
Ja.
Regie Blinker heeft daar gespeeld. Glenn Lovens werd net ook al door Ton genoemd, die er dus bij is bij die Legends wedstrijd. Bobby Petta, wie kent hem nog?
Ja, van de fantastische, ik weet niet of het een liedje was of een spandoek. Bobby Petta used to be shit, but then he got better.
Petta, ja, geweldig. De Engelse taal leent zich daar perfect
fantastisch.
Voor.
Fantastisch.
Eén wedstrijdje slechts in Feyenoord 1 gespeeld. Maar ja, goed.
Hij woont er geloof ik nog. Hij DJ't, taxichauffeur, hij doet er van alles.
Een beetje blijven hangen.
Maar Henrik Larsson, dat heeft me altijd wel dwars gezeten.
Je bedoelt dat hij het hier niet zo gered heeft?
Hij heeft hier vooral in dienst van het elftal gespeeld en zijn best gedaan. Hartstikke fijn.
Had er veel meer uitgehaald kunnen worden, ja.
En kwam hij bij Feyenoord tot 26 goals in 101 wedstrijden. Nou, en bij Celtic speelde hij er 221 wedstrijden, dus iets meer dan dubbele.
Mm-hmm.
En kwam er niet tot 26 doelpunten, maar tot 174. Hallo.
Ja, nou is die Schotse competitie natuurlijk ook buiten Celtic Rangers stelt het ook niet zo heel veel voor.
Maar goed. Hij is daar echt wel tot wasdom gekomen.
Ja, hij is daar echt een legend.
En hij heeft zich daar dusdanig ontwikkeld dat hij goed genoeg was om bij Barcelona mee te gaan doen.
En Manchester United heeft hij nog gespeeld inderdaad. Dus dat kunnen we niet allemaal zeggen.
Maar goed, dus ja, veel spelers.
Ja, Evander Snow.
Andersom hebben we... Even kijken, Colin Kazim Richards. Want we hebben het vooral nu over oud-Feyenoorders die dan daarheen zijn gegaan.
Mm-hmm. Kazim Richards was ook na zijn Feyenoord-periode dat hij bij Celtic kwam.
Maar andersom niet, hè?
Nee, er zijn bij mijn weten geen spelers geweest die eerst bij Celtic hebben gezeten en toen naar Feyenoord zijn gegaan. Even kijken. Nou ja, Van Hooijdonk natuurlijk, hè. Van Hooijdonk wel. Die speelde eerst voor Celtic.
Oh ja.
En
ja.
Daarna voor Feyenoord. Ja. Maar dan hebben we nog Evander Snow. Nou, die heeft niet in het eerste van Feyenoord gespeeld. Wel in de jeugd. Die is daar ook nog terechtgekomen. En Guidetti, hè?
John.
John Guidetti heeft zelfs nog voor Celtic even gespeeld.
Oké. Okay.
Dus ja, een grote link tussen beide clubs.
Maar ik wil wel gewoon winnen, hoor.
En natuurlijk, ja, en wat natuurlijk wel niet onvermeld mag blijven, is die prachtige shirts van Celtic. Dat vind ik zo mooi.
Veel mooi.
Ja, het zijn ook nog eens de kleuren van Rotterdam. Dus als Feyenoord nou voor volgend seizoen een mooi uittenu uitshirt zoekt, zou ik het wel weten.
Ja, dat moet je dan wel doen 60 jaar na 1970 of zo.
Mag ook.
Kans gemist.
Ja.
En dan FC Steaua Bucharest.
Ja, FCSB worden tegenwoordig genoemd. Hè?
Ja, waarom eigenlijk?
Nou, kijk, het oude Steaua Bucharest, dat was natuurlijk de club van het leger destijds.
In Sovjet.
Ten tijde van dat Roemenië inderdaad nog onder het juk van de Sovjet-Unie viel, hè, achter het IJzeren Gordijn.
Ja.
Met de dictator Ceausescu.
Ja.
Steaua Bucharest was de club van het leger, die ook bijna elk jaar kampioen werd. Goh, hoe zou dat nou komen?
Ja, nee, ik zou niet durven te scoren dan, hoor.
Nee, maar ze brachten wel natuurlijk geweldige voetballers voort. Een Hadji heeft daar natuurlijk gespeeld.
Gezondheid.
Lacatouche. En hebben ook in 86 op een legendarische wijze de Europa Cup gewonnen. Tegen Barcelona, doordat hun toenmalige keeper, die ik dacht een jaar geleden of twee jaar geleden is overleden, Helmut Doukadam, die pakte alle vier de strafschoppen van Barcelona, moet je je voorstellen. Vier strafschoppen genomen. Zij misten er zelf ook twee. Dus na 8 strafschoppen was de eindstand 2-0.
Dan ben je er wel eentje.
Ja, dus zij pakte die Europa Cup. Nou, op een gegeven moment, toen de muur was gevallen en de Sovjet-Unie uiteen was gevallen en dus ook Ceausescu.
Die was ook gevallen.
Afgezet, ja. En uiteindelijk terechtgesteld.
Ja.
Toen moest Steaua Bucharest het ineens zijn eigen broek ophouden. En dat lukte niet zo goed. En uiteindelijk is die club failliet gegaan. Is toen als het ware heropgericht. En om de naam Steaua Bucharest stond toch een beetje
een
symbool voor het communisme. Waar de gemiddelde Roemenen natuurlijk vanaf wilden.
Ja.
Hebben ze dus de naam FCSB verzonnen. Maar uiteindelijk is het gewoon een vervolg van dezelfde club.
Ik ben benieuwd wat ze zingen daar op de tribune. Ik denk niet FCSB.
Mijn Roemeense is niet meer wat het geweest is. Maar ik ben zeer benieuwd. Wat wel bijzonder is, is dat het net als Feyenoord en Aston Villa, is het dus een club die 1 keer de Europa Cup gewonnen heeft. Maar deze 3 clubs hebben nooit in Europees verband tegen elkaar gespeeld. Nog. En dat gaat nu dus, verandering in.
Een bijzonder unicum.
Ja, hè?
Bijzonder. Ja. Ja, leuk.
Ja. En dat hebben we met Rode Ster Belgrado bijvoorbeeld ook. Daar hebben we ook nog nooit tegen gespeeld. En die hebben hem ook 1 keer gewonnen.
Nou, dat is dan volgende expeditie. Ja. Ja. En goed nieuws voor de uitsupporters. Want men speelt in de Arena Nationaal. Dat zal het Nationale Stadion zijn. En dat heeft een capaciteit van bijna 56.000.
Dat is heel erg mooi opgeknapt. Dat ken je niet meer terug uit de tijd van het communisme. Toen was dat echt nog zo'n
grijze
Oostblokbak, weet je wel. Die
mooi, hoor.
Gevuld, voor de helft gevuld was met militairen altijd.
Een Sintelbaan?
Nee, hadden ze niet. Nee, geen Sintelbaan. Want PSV heeft daar nog eens gespeeld in hun gloriejaren. En het publiek zat wel dicht op het veld. Maar het was toen nog niet zo groot als dat het nu is. Nu is het echt gewoon een hele moderne arena, waar het Nederlands elftal een paar jaar geleden ook nog eens een keer gespeeld heeft. En het was ook een van de speelsteden tijdens het EK in, ik dacht, 2021. Dat uitgestelde EK toen vanwege corona. Dus dat is echt wel een mooi stadion om te spelen nu.
Maar het goede nieuws, daar wilde ik heen. 55.600 plekken. Ja. Dat betekent dat er wel 2.750 kaarten loskomen.
Nou, mogelijk. Ja, dus dat zou...
Dat klinkt goed, denk ik, voor de reislustige kameraden.
Ja. En in Roemenië hebben we natuurlijk nog wat goed te maken.
Ja, want we hebben een klein traumaatje daar ook.
Ja,
Mag ik dat zeggen?
Nou ja, zoals gezegd, we hebben nog nooit tegen Steaua gespeeld, maar wel tegen Ut Arad.
Ja.
Dat is ook een soort naam die bij de oudere supporters meteen een soort rilling over de rug doet lopen. Want als kerstvers Europees en wereldkampioen, want Feyenoord had net toen de wereldbeker gewonnen, moesten ze in de eerste ronde van het nieuwe Europacup seizoen tegen de kampioen van Roemenië, Ut Arad. Nou, dat stelde internationaal helemaal niks voor. In de Kuip bleef Feyenoord steken op 1-1. Nou, nog niks aan de hand, dacht iedereen. Want uitgaan, maar dat wel rechtzetten.
Maken we het even goed.
Maar ja, dat bleef 0-0. En vanwege de uitdoelpuntenregel die toen nog gold, lag Feyenoord er dus in de eerste ronde al uit.
Pijnlijk.
Heel pijnlijk, ja. Dat is tot op de dag van vandaag is dat nog een...
Een klein traumaatje ook.
En ja, is een litteken gewoon in de clubgeschiedenis.
Ja, afgesminkt door toch een maatje kleiner, mag je stellen.
Nou ja, een jaar later ging het in Roemenië wel goed. Toen speelden we tegen Dynamo Boekarest. En daar won Feyenoord thuis met 2-0 en uit met 0-3. Dus dat was behoorlijk afgetekend. Uiteindelijk in de kwartfinale toen eruit gevlogen tegen Benfica. En in 2005-06 speelden we weer tegen een Roemeense club. Rapid Boekarest. Ja. Ja, ze hebben er heel wat daar in Boekarest. En dat was ook weer een hele vervelende wedstrijd. Want die moesten we door alweer een UEFA-straf. We stonden er in die tijd sowieso niet zo goed op bij de UEFA. Moesten we zonder publiek spelen. Mede daardoor werd het maar 1-1.
Ja, omdat er in Lissabon wat ongeregeldheden waren.
Ja, ja, dus dan was Feyenoord in aan de beurt. Daardoor kwam je thuis niet verder dan 1-1. En uit verloor je met 1-0. Dus dan lag je er ook alweer uit. Dus het wordt wel eens tijd voor weer een succesje op Roemeense bodem, zou ik zeggen.
Ja, mooi. Nou, dus daar valt veel te winnen tegen de Roemenen.
Ja.
We hebben ook Roemenen bij de eigen club gehad. Ovidiu Sabau.
Ja.
Toch wel een cultspeler van 1990 tot 1992 hebben we die gehad.
Dat was een geweldige voetballer.
Die kon wel wat, hè?
Zo.
Die ging naar Bari, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, klopt. Hij ging daarna naar Bari. Hij kwam van Dynamo Boekarest.
Ja.
Hij brak eigenlijk door op het WK 1990 met Roemenië in Italië. Nou, in die tijd was het nog zo dat je dan, als je de goede contacten had als West-Europese club, dan kon je zo'n speler nog wel, een Nederlandse club kon zo'n speler nog wel binnenhalen. Dat lukte dus met Sabau, maar ja, dat kostte ook wel het nodige geld. En dat had Feyenoord in die tijd niet. En dus moest hij 2 jaar later eigenlijk noodgedwongen worden verkocht.
Ja.
En dat was echt zonde, want dat was een fantastische speler.
Ja, Feyenoord had hem graag langer gezien.
Ja, later Jehovah's getuige geworden. Hè?
Dus hij viert zijn verjaardag niet?
Hij viert zijn verjaardag niet.
Oké. Okay.
Nee.
En Marian Damascene,
ja,
ook in die tijd, kwam een jaar later.
Ook een cultheld.
Ook redelijk gedaan.
Ja, ze hebben
minder indruk gemaakt dan Sabau.
Nou ja, dat was in de tijd dat Feyenoord dus geen cent te makken had.
Ja.
En deze jongen die kon...
Begin jaren 90.
Ja, deze jongen kon voor een appel en een ei worden opgehaald. Kwam in 1991, kwam wel gelijk binnen met een knaller. Want hij maakte de eerste goal, de enige goal in de wedstrijd om de Supercup tegen PSV. Dus hij had bezorgde Feyenoord bij zijn debuut meteen een prijs. Scoorde later dat seizoen ook nog de openingsgoal in de klassieker tegen Ajax. De wedstrijd waarin Gaston Taument zo schitterde. Maar hij maakte de eerste. Maar hij heeft maar een jaar bij Feyenoord gespeeld en daarna is hij vertrokken.
We gaan door. Want we hebben, daar hou ik heel kort. Valentin Koyokaru, doelman. Nou, die
hebben we nog nooit van hem gehoord.
Die hebben we niet gezien. Sturm Graz krijgen we dan op bezoek in het nieuwe jaar, 2026. Mm-hmm. Een thuiswedstrijd op 22 januari om 7:15.
Ja, dat was wel grappig. Ik zag op X.
Oh nee, die krijgen we niet. Wat? Ja, die krijgen we wel thuis, ja.
Ja, die krijgen we thuis. Ja,
en dat is wel goed ook, want de uitwedstrijd, dat had je niet gewild. Want die hebben een capaciteit van 15.000 tijdens het stadion.
Ja,
dus dan mag er 30 man mee.
Nee, precies. Daar hebben we nu geen last van. En het grappige was, toen deze loting dus bekend werd, toen postte een supporter van Sturm Graz, of de club zelf, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer, maar die postte op Twitter of X een berichtje met, kwamen ze terug op de wedstrijd die Feyenoord daar in 2022 met 1-0 verloor. Nog onder Arne Slot was dat. Maakte voor Feyenoord niet uit, want ze gingen toch wel door naar de volgende ronde. Maar die gasten wilden dus heel graag een herhaling daarvan. En toen werden ze dus fijntjes op gewezen dat de wedstrijd nu gewoon in de Kuip wordt gespeeld. En daar verloor Sturm Graz met 6-0.
Boom.
Dus wat dat betreft mag daar best een herhaling van komen.
Ja. Dat was heerlijk. Dat was redelijk aan het begin van het seizoen.
Ja.
En dat was een wedstrijd waar Arne al liet zien wat hij in petto had.
Speelde Feyenoord fantastisch.
Speelde ze ondersteboven.
Ja, in 2000 ging het wat minder. Toen speelden we de voorronde Champions League daar. Onder de toen ook nieuwe trainer Bert van Marwijk. Uit verloren we met 2-1. Na een voorsprong gaven we 2 strafschoppen weg. En die verloren met 2-1. En thuis kwamen niet verder dan 1-1. Door een doelpunt van, ja, wie kent hem nog?
Arco Jochemsen.
Jochemsen, heel ja, goed. Heel goed, ja, Dave.
Staat er niet bij, maar die nee, wist ik nog. Ja, ja, verder kan ik ook niks zeggen over Arco Jochemsen.
Jij kan zo meedoen aan professor Feyenoord.
Nee, doe maar niet.
Die er ook weer aan zit te komen.
Hij komt uit Barneveld en hij heeft bij Vitesse gespeeld. En meer kan ik niet zeggen over hem.
Ook bij Utrecht heeft hij nog gezeten later. Okay. Ja.
Betis Sevilla. Want daar laten we het even bij. Dus we hebben geen link gevonden. We hebben geen spelers gevonden die ooit... voor Graz zijn uitgekomen.
Dat is de laatste.
Ja, het enige wat ik Graz, nog over Graz kan zeggen is... Het is tevens de geboorteplaats van Arnold Schwarzenegger.
Kijk.
En het stadion is ook vernoemd naar Arnold Schwarzenegger.
Ja, zeker. Ja.
I'll be back. En dan Betis...
Volgens mij weet hij verder helemaal niks van voetbal, maar...
Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Maar wel van gewicht heffen.
Ja.
Betis Sevilla.
Ja. Dat is de laatste wedstrijd.
Zeg ik dat goed, Betis Sevilla?
Nee, het is officieel Real Betis Balompié.
Oh.
Wij in Nederland zeggen ze vaak Betis Sevilla, maar dan bedoel je eigenlijk de derby tussen Betis en FC Sevilla.
Want dat is de andere club van de stad.
Ja, ja, dit is de groen-witte kant. Ja. Sevilla is de club die wij in 2014 hier in een legendarische wedstrijd met 2-0 versloegen. En die ook vijf keer zelfs winnaar is geworden van de UEFA Cup, dan wel Europa League, hoe dat ook allemaal mag heten. Maar tegen Betis hebben we nog nooit gespeeld. Die hebben ook een prachtig stadion, ook met publiek bovenop het veld. De Spaanse elftal speelt daar ook regelmatig.
Prachtig.
Ja, ja.
Estadio Benito Villamarín.
Villamarín, ja.
Goed zeg. En capaciteit 60.000.
Ja,
dus daar
is ook nou, groot.
Ik ga wel proberen daartussen te komen.
Ja, dat kan ik me goed voorstellen, ja. En het zou natuurlijk mooi zijn. Het is de laatste wedstrijd. Met een beetje mazzel is dat Betis. Want dat is natuurlijk toch wel een subtopper in Spanje. Als die al geplaatst zijn voor de volgende ronde.
Dan vinden ze het wel
gaan
best.
Ze misschien wel wat spelletjes sparen. En dan kunnen wij ons voordeel daarmee doen.
Kijk. Nou, het zou nog mooi zijn als het voor ons ook allemaal niet meer zo belangrijk
dat,
is.
Dat vind ik ook prima.
Maar in ieder geval ook een stad waar je heel goed kan eten en drinken.
Ja.
En een beetje flaneren.
Ja.
Een hele leuke stad.
Ik ben er nog nooit geweest, maar ik geloof je op je woord.
Het is een stad waar menig Feyenoord supporter ook eerder is geweest. Niet om tegen Betis te spelen, maar wel Sevilla. De stadgenoot in september en november in 2014 hebben we daar...
Vertelde ik net, inderdaad. En de uitwedstrijd was een kansloze 2-0 nederlaag. Mocht je blij zijn dat het bij 2-0 bleef, want dat was het geloof ik na 20 minuten al.
Ja.
En die thuiswedstrijd, toen draaide Feyenoord ineens alles om. En dat was geen geweldig jaar. Maar die avond was weer zo'n magische avond in de Kuip. Met doelpunten van Toornstra en El Amadi. Schoten we dat Sevilla met 2-0 ondersteboven. En plaatste Feyenoord zich dus samen met Sevilla voor de volgende ronde.
En luisteraars die zijn ook visueel ingesteld. Als ik zeg spandoek en op de Noordzijde hing toen zo'n gigantisch spandoek. Ik denk dat mensen het nog wel voor de geest kunnen halen. Mm-hmm. Dat ging over eigenlijk de zilvervloot. Hè. Het was een knipoog Nederlandse overwinning op de Spaanse zilvervloot door Piet Hein.
Mm-hmm.
En die Hein, dat was een Rotterdammer. Dus dat vond men een goed idee. Om dat te verbeelden op een gigantisch doek. Ja, 1500 vierkante meter.
Volgens mij was dat een beetje het begin van die geweldige spandoek destijds.
Het was wel een laat ik zeggen, nieuwe stijl. Ja,
ja.
Ja, heel mooi. En misschien bij deze ook een oproepje. Ik weet niet wie dat ding nog heeft liggen ergens op de vliering of in de garage. Het is een flink geval, maar je kunt hem gewoon recyclen. Heeft destijds €5.000 gekost, las ik.
Ja, maar probeer hem het stadion van Betis mee binnen te smokkelen, zou ik zeggen. Ik denk niet dat je hem in je binnenzak kan stoppen.
Nee, je moet het wel even laten zien van tevoren.
Ja.
Ik weet niet of ze daar gevoelig voor zijn.
Even uitrollen
dat
daar.
Dat mag allemaal, of ze begrijpen.
Nou, de UEFA zal het vast wel weer verbieden, want die vindt dat dan weer een politiek statement of zo. Er
staat een kanon op, een boot.
Ja, dan mag het niet, hè.
Ja, maar okay. Spelers die voor beide clubs hebben gespeeld, konden we niet vinden.
Nou,
maar vlak voordat we deze show starten, stuiten we toch nog op de naam.
Eentje,
van?
De beroemde Attila Ladinski. Een van de vele opvolgers van Overkindval in de jaren 70. En die dus ook niet redden. Hij heeft van 71 tot 73 bij Feyenoord gespeeld. In 25 competitiewedstrijden toch nog 10 keer gescoord. Dus dat was nog wel redelijk. Maar daarna naar Anderlecht vertrokken. Daar werd hij prompt topscorer van de Belgische competitie. En van 75 tot 78 heeft hij bij Betis gespeeld. Samen met onder andere Gerry Muren. Beide spelers zijn inmiddels overleden. Gerry Muren wat eerder. Latinski overleed in 2020 op 70-jarige leeftijd. Maar ja, is toch, toch wel een naam uit de Feyenoord-historie.
Absoluut. Een cult voetballer, denk ik ook wel.
Ja. Ja,
en niet zeker. Per se super succesvol geweest.
Nee, een beetje ja, zo'n type als, we noemden net bijvoorbeeld Damaskin. Ja. Nou, daar kan je het een beetje mee vergelijken.
Ja. Ja. Hij hield ook van een borreltje.
Hij hield wel van een drankje, inderdaad.
Ja. Had ook een café.
Hij spuugde er niet in. Ja, hij had een café en naar verluid was hij daar zelf een van zijn beste klanten. Dus.
Never get high on your own supply, zeggen ze dan.
Zoiets, ja.
Maar toch gevaarlijk. Nou, ik hoop dat we de luisteraar weer eventjes het geheugen hebben opgefrist. Of dat ze misschien wat nieuwe dingen hebben gehoord.
En, ja.
Ik heb in ieder geval wel gehoord dat niet AS Roma de club is waar we steeds tegen loten, maar dat zijn hele andere clubs.
Voor, dus het, voor het gevoel is het AS Roma, ja. Maar dat is puur iets van de laatste jaren.
Dus dat is mooi.
Ja, je hebt Lazio misschien erbij geteld, en omdat het dan Rome is.
Ja,
en dan, dan is het wel het vaakst.
Ja, oké. Nou, mooi. Rest ons even de luisteraar aan te moedigen om te abonneren op het kanaal. Ja. Want anders is dit misschien wel de laatste keer dat je ons hoort.
Ja, en ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken. Kijk, de vorige keer, de vorige uitzending heb ik jou getrakteerd op een Gerard Meijer sjaal.
Ja.
En deze keer heb ik wederom een cadeautje voor je meegebracht.
Oh, ja, leuk.
Dit is namelijk, hij is bijna nog warm. Ik mag jou de eerste exemplaar overhandigen van de nieuwe Feyenoord scheurkalender.
Oh,
jawel, voor
kijk,
2026.
Wat leuk. Nou ja.
Hij is van de drukpers gerold.
Wow.
Hij is te pre-orderen, en dat mag ik dan maar even vertellen, via edicola.nl,
okay,
via de uitgeverij. En vanaf 18 september is die gewoon te bestellen. Of te koop in de boekhandel.
Leuk hoor. Gefeliciteerd, Harry.
Dankjewel.
Helemaal vol met feiten en cijfers.
Ja.
En,
met hulp overigens van, moet ik er wel even bij zeggen, met vriend van de show Paul Groenendijk.
Ja, mooi.
Hebben we dus een lijst samengesteld. Er staan dus alle spelers, let wel, alle spelers tot dit seizoen dan, die ooit in Feyenoord 1 hebben gespeeld. Staan daarin vermeld met hun geboortedatum en indien mogelijk ook hun overlijdensdatum, helaas.
Ja, maar dat ga je toch niet afscheuren dan? Want dat wil je bewaren.
Ja, dat
kan je het geen omslagkalender noemen dan?
Nou ja,
ik vind het zonde dan, joh.
Ja, dan moet je hem gewoon omslaan, inderdaad.
Dat kan ook.
Bewaren, ja.
Okay.
Ja. En of je bewaart al die blaadjes gewoon en die bind je dan bij elkaar. Dat kan je ook
beetje
doen.
Met je huisnijverheid.
Ja.
Goed, man. Hey, gefeliciteerd en bedankt voor het mooie cadeau.
Ja, dus je hebt,
krijgt een mooi plekje.
De luisteraars hebben dan in ieder geval een idee voor de komende feestdagen.
Ja, de kruidnoten liggen ook weer.
De kruidnoten liggen er ook al. En de paaseieren. Dus dan mag dit inderdaad ook alvast gepromoot worden.
Hartstikke goed. Bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen.
Ja, ik hoop dat we iedereen een beetje warm hebben gemaakt voor het Europa League seizoen.
Nou, ik heb er zin in.
En na gisteren die overwinning op het kasteel, heb ik er ook alle vertrouwen in dat het wel een leuke campagne gaat worden, sportief gezien.
We gaan er keihard voor. En
zeker.
Ja, veel plezier, ook in Europa en ook bij de thuiswedstrijden natuurlijk.
Yep.
En voor de afkondiging, ja, dat doen we niet zelf, maar daar hebben we iemand anders voor onder de knop.
Tot de volgende keer.
Hoi.
Voor wat betreft hier nu een hartelijke groeten en wie weet, tot ziens. Doei doei!